Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast die gaat over brede concurrentiestelling, ook wel het waarom van het aanbesteden. En voor de luisteraars, het is de derde keer dat we deze opnemen. En niet denken dat je er twee gemist hebt, dat is niet zo. Maar er gaat in het aanbesteden veel mis, zeiden Peter en ik net in de voorbespreking. Maar er gaat met het opnemen ook wel eens iets mis. Nou, dat was dus met dit onderwerp. Dus we gaan het nu voor de derde keer proberen. En Peter zit volgens mij zeer gemotiveerd klaar. En die gaat ons vertellen waarom we het hierover gaan hebben.
Nou ja, dit... naar de wet van Murphy, de wet van het aanbesteden. Waarom gaan we aanbesteden? Misschien moeten we daar ook een boekje over schrijven.
Ja, vind ik goed. Hè? Prima.
Start with why. Ja. En dan over aanbesteden. Nee, die aanbestedingsregels, ik heb dat ook pas later geleerd hoor. Want in de, nou ga ik iets verklappen. In de 80e jaren van de 90e jaren van de vorige eeuw. Vroeger kreeg ik voor het eerst te maken met aanbesteden. En pas na een jaar of 2, 3 kwam ik erachter dat die aanbestedingsregels al heel oud waren. Uit de 70e jaren. Het is bijna onvoorstelbaar dat dat 20 jaar heeft platgelegen. Nou, in de 90e jaren begon men voorzichtig met aanbesteden. En pas in de begin deze eeuw is er... professioneel nagekeken.
Ja, dat klopt.
Maar wat de reden was, oorspronkelijk, van die aanbestedingsregels, zorgen dat er meer handel plaatsvindt tussen de landen van de EG.
EU.
EG. Ja. Wat was het ook alweer?
Het is nu EU.
EU, hè? Oké, sorry.
Bijblijven, EU. Peter.
Ja, letterlijk werd gezegd, ze moeten zorgen voor 1 interne markt voor overheidsopdrachten binnen de EU. En ik moet alleen constateren dat ik dat heel, heel weinig heb meegemaakt. Hoe is het met jou? Heb jij wel eens aanbestedingen waar je met buitenlandse leveranciers concurreert?
Ik weet alleen, en dat hoorde ik volgens mij, zei Suzanne Brakman dat wel eens. En ik hoor dat ook van inkopers uit het zuiden van het land. Dat het onder in Nederland nog wel eens gebeurt, Brabant, Limburg, dat Belgische bedrijven inschrijven. Omdat je natuurlijk altijd met de taal zit. Terwijl je in de grensstreek met Duitsland ook zou verwachten dat daar anderen inschrijven. Maar dat zit er natuurlijk ook in, dat inkopers een vinkje kunnen aanklikken dat je inschrijving in de Nederlandse taal moet inleveren. En dat is natuurlijk voor buitenlandse ondernemingen extra drempel.
Ja, dat is zeker een extra drempel. Ik weet dat alleen de aankondiging vertaald wordt. Ja, en wij hebben ooit eens vanuit Nederland een aanbestedingsdocument in het Engels laten vertalen. Dat was op verzoek van de aanbestedende dienst. Dat kost je wel een 3.000-4.000 euro.
Dat kan ik me voorstellen, want je doet het niet 1, 2, 3. Ja. Nee. En er zitten natuurlijk allemaal vaktermen in, wat het ook gewoon lastig maakt. En je moet natuurlijk de goede toon met juridische zaken en alle juridische aspecten, dat moet natuurlijk goed vertaald worden.
Ja. Maar wat wel bekend is, alle grote trajecten. Ik las gisteren een artikel over de aanbestedingen van Defensie. Nu van de duikboten. Dat is een giga aanbesteding. Die worden absoluut vertaald in de taal van de inschrijvers. Om ze tegemoet te komen. En ik moet zeggen, binnenkort heb ik een primeur. We gaan een marktconsultatie doen bij mijn huidige opdrachtgever. Ja. En die marktconsultatie, die wordt in 3 talen vertaald. Okay. En die vind ik ook wel bijzonder. Het Engels, het Frans en het Duits. Want wij willen de hele markt er toch bij betrekken bij die marktconsultatie.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Nou, dat is op zich een mooi streven, maar kost de opdrachtgever denk ik wel een hoop geld. Ik ben dan wel benieuwd wat dat inderdaad dus oplevert.
Nou, dat komt misschien in de volgende podcast een keer aan de orde.
Maar even, we hebben het over het waarom van het aanbesteden en concurrentiestelling. Hoe moet ik dat zien in relatie tot de uitgangspunten van het aanbestedingsrecht, van de aanbestedingswet, de POND, waar we het ook wel eens over gehad hebben. Proportionaliteit, objectief, niet discriminerend, transparant. Hoe moet ik dat zien?
Ja, die uitgangspunten zijn natuurlijk wel in de aanbestedingswet vastgelegd. En ik moet zeggen, je moppert er misschien wel eens op, wat je allemaal moet verantwoorden. Maar ik denk dat het de aanbestedende diensten heeft geholpen bij de ontwikkeling van hun professionaliteit.
Ja, dat kan ik met je bevoorstellen.
Laten we niet ontkennen, dat er vroeger heel veel opdrachten onderhands gegund werden. Vriendjespolitiek. Laten we ook maar niet het hebben over de bouwfraude.
Ja.
Dat soort dingen die zijn natuurlijk gebeurd. Dus die uitgangspunten die je net noemde. Maar ik al doorheen zat te praten. Proportioneel, objectief, niet discriminerend en transparant. Ja, die komen in die hele wetgeving naar boven en die zijn aangescherpt de laatste jaren. Gids proportionaliteit heeft daar echt zijn toegevoegde waarde bewezen. Met mooie voorbeelden, goede voorbeelden. Dus ik denk dat die aanbestedingswet de concurrentiestelling verbreedt, maar dan met name in eigen land.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
En in die fase zag je ook heel veel inschrijven, Octavia. Ik kan me nog herinneren een aanbesteding van, dat heette toen kopieerapparatuur, nu heet het multifunctionals.
Yes.
Waar iets meer dan 20 leveranciers op inschreven.
Kon dat
toen nog?
Ja.
Nou ja, en daarna is die markt uit zichzelf, die is compacter geworden. Overnames, fusies.
Ja, want nu zijn het niet meer dat soort aantallen inschrijvingen hoor. Maar niet meer dat soort aantallen. En ik zou zeggen, dat ligt dan ook aan de inkoper als je dat soort aantallen binnenkrijgt. Want dan moet je eerst dus de markt verkennen om te voorkomen dat je zoveel krijgt. Want als je bij een openbare procedure zoveel inschrijvingen krijgt, dan had je dus de voorselectie moeten gebruiken. Denk ik.
Ja, dat is zeker. Ik bedoel, ik heb volgens mij in een eerdere podcast al gezegd dat ik die fout ook ooit een keer gemaakt heb.
Ja, dat maakt niet uit. Dus,
wij kunnen vanuit Nederland natuurlijk ook meedoen met aanbestedingen in het buitenland. Zoals jij bijvoorbeeld al zei. Ja, jij zit misschien in een bepaald deel van de overheidsmarkt van aanbestedingen op dit moment. Jij hebt het natuurlijk ook niet meegemaakt dat je op een buitenlandse aanbesteding moest inschrijven.
Jawel, ik ben wel eens gebeld. Ja, ik ben wel eens gebeld door een Engels bedrijf en die wilde inschrijven op aanbestedingen in Nederland. Maar dat doe ik niet, omdat ik niet omdat mijn Engels niet goed zou zijn, maar het vertalen en vaktermen in het Engels, dat vind ik gewoon een stuk lastiger. En dan denk ik, zoek dan iemand die daarin gespecialiseerd is. Dat heb ik dan liever. Want nogmaals, al die vaktermen van het inschrijven en aanbestedingen, die in het Engels, dat is gewoon lastig. En ik ben ook wel eens benaderd door bedrijven of ik hun wilde helpen met inschrijven. Nou, in België een keer, Spanje een keer. Maar om dezelfde reden doe ik dat niet. Je moet... En dat geldt denk ik ook voor bedrijven hoor, als je in het buitenland wil inschrijven. Je moet daar de mores van het land natuurlijk kennen en van die aanbestedende dienst. En ik denk als je die onvoldoende of niet goed kent of weet, dat het dan heel lastig is om daar zo in te schrijven.
Nou ja, misschien een advies naar Brussel en Straatsburg om die scheidslijn misschien te maken.
Ja.
Nogmaals, nationaal. Absoluut van waarde. Maar we hebben het nu over taal gehad. Daar hadden we het in de voorbereiding ook over. Dat is natuurlijk niet de enige, maar wel de eerste barrière.
En wat zijn dan nog meer barrières, denk jij?
Nou, wat ik mee heb gemaakt is dat er een vestiging gevraagd werd het land van de aanbesteding. Ja, dat hebben niet alle bedrijven. En zoiets uit de grond stampen, dat doe je niet in de 6 weken dat een inschrijving binnen moet zijn. Dus ik zie dat ook wel als een beperking. Het kan ook niet anders bij sommige dienstverlening of sommige productleveringen.
Maar dan kun je ook afvragen of je die vestiging moet hebben op het moment van inschrijven of op het moment dat je de opdracht gaat uitvoeren. Want als je zegt je moet hem hebben op het moment van inschrijving, daar wil ik nog wel een boom over opzetten of dat realistisch is. Ik kan me wel voorstellen als het voor iemand een grote opdracht is, dat je zegt van oké, dat ga ik doen, maar pas als ik definitief gegund heb. Als ik zeker weet dat ik de opdracht kan uitvoeren, dan zorg ik voor een vestiging.
Ja, dat klopt. Ik denk dat je daarin gelijk hebt. Maar dan moet je als aanbestedende dienst daarvan bewust zijn dat je die mogelijkheid biedt. Ook qua tijd,
ja,
hè?
Klopt.
Ook na gunning, voornemende gunning, definitieve gunning. Ja, dan zal dat toch wel wat tijd kosten.
Maar het
zal best gebeuren.
Dat denk ik ook. Ja, het hangt natuurlijk ook inderdaad van af wat voor opdracht het is en wat voor voorbereidingstijd. Ik bedoel, er zijn opdrachten met een voorbereidingstijd van een maand en er zijn opdrachten met een voorbereidingstijd van een jaar. Ja, daar hangt het natuurlijk heel erg van af. En daar kun je natuurlijk kijken wat realistisch is.
Ja. Nou ja, weer even terugkomend op die onderzeeërs, want daar lees ik geregeld over. Die voorbereiding van die aanbesteding, die is dus al heel lang bezig.
Oh ja, dat
ik
zal.
Ik wil er even van afwezen. Een paar jaar. En ik geloof dat pas recent de aanbestedingsstukken naar de vier de inschrijvers zijn gestuurd. Conglomeraten zijn het trouwens allemaal. En dat daar al een hele discussie over is geweest of een deel van het werk ook in Nederland, lees Den Helder, moet worden uitgevoerd. Ja. En nogmaals, ik zit niet diep in dat dossier, maar ik volg het wel van afstand. Ik denk van ja, dat zijn ingewikkelde vraagstukken.
Nou ja, ik bedoel, onderzeeërs is natuurlijk niet iets wat je van de plank af levert. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Maar even terug, wat zijn nog meer aspecten? We hadden het over voorbereidingstijd, plaats van vestiging of dat je een locatie moet hebben. Zijn er nog meer aspecten die een barrière opwerpen dat bedrijven uit het buitenland hier niet zoveel inschrijven?
Ja, als zij gaan leveren vanuit hun eigen land, dan heb je transportkosten. En in deze tijd helemaal, met oplopende energieprijzen, dan is dat wel een factor om rekening mee te houden, dat je concurrentiepositie nou niet bepaald verbetert.
Klopt.
En nogmaals, we zeggen wel eens dat de wereld open ligt, hè, met alle nieuwe technieken en die aanbieders. Maar ik denk dat een vestiging in het land, weet je, als ik even naar detailhandel kijk, Amazon, ik heb daar vroeger best besteld in Amerika. Bepaalde muziek die daar uitgegeven werd. Nou, dat kwam hierheen. Vervolgens Amazon Duitsland. Ja. Slimme keuze, grote markt, centraal. Maar uiteindelijk is er gewoon ook een Amazon-vestiging inmiddels in Nederland. En dan denk ik toch van, ja, als het daar zo werkt, dan zal het bij dat aanbesteden ook zo zijn.
Ja, dat klopt. Nee, dat is ook zo. Dat klopt, ja.
Dus concurrentiestelling verbreden. Ja, we hebben het over barrières gehad. Zie jij barrières die de aanbestedende diensten opwerpen om die concurrentiestelling misschien kleiner te maken? Dat ze daar een belang bij hebben. Of groter maken.
Ja, dat is net hoe je het bekijkt. Ja, dat is lastig. Ik heb van de week een presentatie gegeven op de schoonmaakvakdagen voor schoonmaakbedrijven, voor MKB'ers, met als titel van MKB'ers kunnen ook aanbestedingen winnen of inschrijven aanbestedingen winnen. En er kwam iemand op mij af en die zei van ja, dat is leuk MKB'ers, maar dan wil je inschrijven op een aanbesteding van een scholengemeenschap en dan vragen ze referenties, scholen, maar als je dat niet hebt, ja, dan is het natuurlijk heel lastig om daartussen te komen.
Dat is een goeie, ja. Want dat is wel altijd een dilemma.
En wat je ook nog, ja, en wat je dan wel eens ziet, bij referenties wordt er heel veel mee geknoeid in die zin, dan betreft dat een gemeentehuis en dan moet je specifiek, bijvoorbeeld als je het hebt over schoonmaak, een gemeentehuis hebben schoongemaakt. Maar dan denk ik altijd, wat is het verschil tussen een gemeentehuis en een kantoororganisatie? Want een gemeente is gewoon een kantoororganisatie. Het spijt me wel, maar dat is gewoon zo. En bij scholen zie je... Ja.
Spijt het jou wel.
Nou, ja, dat is gewoon zo. Ik bedoel, dat is gewoon flauwekul om daar onderscheid in te maken.
Nee, het ging mij om het spijt.
Oh nee, ik heb er geen spijt van.
Ik denk, nou, je niet aandikken. Hè. Gewoon, ik constateer dat. Je hebt helemaal gelijk.
Oké, dankjewel.
Dat is al de tweede keer in deze podcast.
Maar wat je ook ziet is scholenstichtingen die aanbestedingen in de markt zetten. En dan is het hbo. En dan moet je specifiek ervaring hebben met hbo. Of een basisschool. En dan moet je specifiek ervaring hebben met het schoonmaken van basisscholen. Ik kan me daar bij basisscholen nog iets bij voorstellen gezien. En dan gaan natuurlijk alle luisteraars lachen. Kleine jongetjes en sanitair en weet ik allemaal wat.
Maar dat zal
op het hbo misschien hetzelfde laken een pak zijn. Maar dan denk ik, wat is het verschil tussen schoonmaken op lagere scholen, basisonderwijs en vervolgonderwijs? Wat maakt dat nou uit? Ja, lagere deurtjes geloof ik bij het sanitair op het basisonderwijs. Maar waarom maak je daar dan zo'n specifiek verschil tussen? Daar belemmer je de markt mee.
Klapdeurtjes zelfs. Octavia, klapdeurtjes zelfs.
Klapdeurtjes, ja.
Ja, want als er iets gebeurt met die kinderen,
moet een juf erbij.
Moet je er van buiten in kunnen. Ja.
Maar wat is het verschil?
Nou, maar dat is altijd, in die zin zijn op te vragen referentieprojecten hebben natuurlijk één nadeel, vind ik. Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Nee.
Dat is één. Het tweede is dat het zijn een beetje bommetjes. Want inderdaad, het te veel aanscherpen betekent dat je om in die metafoor te blijven, een bom legt onder je aanbod, waar je het net over had. En die fout heb ik ook wel eens gemaakt. Dat de referentie-eis gewoon te strak geformuleerd was. Ja, en dan heb je bijna geen enkele concurrentiestelling
meer. Nee, dat maakt het natuurlijk inderdaad gewoon heel lastig. Dat klopt.
Ja.
Maar, en dan denk ik, dan is het aan een aanbesteden dienst. Die denken dan te nauw en te smal. En dan krijg je dus inderdaad weinig aanbiedingen. Maar ja, ik weet dat sommige inkopers dat prima vinden. Ik zal het voorbeeld niet noemen, maar ik weet dat er inkopers waren in het verleden. Hoe minder inschrijving, hoe beter, want dan hadden ze minder werk. Nou, ik denk dat een beetje professionele inkoper zo niet meer in zijn werk zit. Maar dat is in het verleden, is mij dat wel overkomen. Dat ik dacht van, hé, wat hoor ik? Maar goed.
Ja, nee, dat... ik heb trouwens nog wel even teruggrijpend. Ik had het eerder in de podcast nu over een marktconsultatie. Marktverkenning, ja. De marktverkenning is de officieuze weg. Marktconsultatie, die publiceer je. Even het onderscheid simpel houden, platgeslagen. Ik denk dat die de concurrentiestelling verbreden. Je hebt contactmomenten. Dat is voor leveranciers, voor inschrijvers
heel prettig.
Heel erg belangrijk. Ja. Dus ze krijgen voorinformatie. Ja. Dus ze kunnen beter plannen. En de aanbestedende dienst krijgt, als ze de goede vragen stellen, dat is ook een kunst, krijgen ze goede informatie waarmee ze dat aanbod... Ja.
Maar dus heb ik nog wel een vraagteken bij. Want je wil niet weten hoe vaak er dan wordt gezegd, in het zoveelste kwartaal komt die aanbesteding. Ja, hoe denk je dat een inschrijver daarop moet plannen? Ik bedoel...
Ja, het is nou lullig dat je weer een voorbeeld aanhaalt wat niet in deze podcast
wordt. Nee, sorry. Voorbeeld wordt...
Die foute planning van inkopers. Ik beloof je bij deze, we zetten hem op de lijst. We gaan het een keer hebben over de planningscapaciteit.
Van aanbestedende diensten. Ja, dat vind ik een leuke. Ja.
Ik ook.
Maar dat moeten we wel doen, want ik kreeg van een van de luisteraars de opmerking dat we heel vaak roepen, hier komen we op terug. Dus we moeten het op een of andere manier opschrijven. Wil jij het even noteren? Want als ik dat doe, maak ik zoveel lawaai en dan hoort iedereen dat.
Bij deze,
dat we het daar een keer over hebben. Want het is inderdaad
planningscapaciteiten
van aanbestedende
diensten. Ja. Maar terug naar de brede concurrentie. Je had het net ook over openbaar, niet openbaar. Als selectiemiddel. Daar zal je vast ook bijzondere ervaringen mee hebben. Want de bedoeling is dat je, als je veel aanbieders in de markt hebt, dat je een niet openbare aanbesteding doet. Hè? Die regel hanteren we allebei.
Maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk lastig. Ik bedoel, wij zijn net weer voor een opdrachtgever geselecteerd in een niet openbare procedure voor de tweede fase, voor de gunningsfase. We zijn door de selectiefase gekomen, dus wij zaten allemaal te juichen. En toen bleek dat ze maar een beperkt aantal inschrijvingen hadden ontvangen, waarmee iedereen dus door was naar de volgende fase. Ja, dat is dan ook wel weer zuur, maar goed, we hebben het goed gedaan, dus we gaan door.
Ja, je had ook af kunnen vallen.
Ja, dat klopt. Dat had ook gekund.
Waarschijnlijk zijn er ook wel leveranciers die niet...
Ja, dat weet ik niet. Zal ik wel eens even vragen. Gewoon... Maar weet je, volgens mij wordt die wel meer gebruikt dan vroeger. In het verleden, de niet openbare procedure. Ja? Ik moet wel zeggen, het lijkt me heel lastig voor inkopers om te bepalen waar je dan op selecteert. Om te zorgen dat je toch nog inderdaad 5 overhoudt die naar de tweede fase gaan. Want dat is volgens mij heel ingewikkeld. En ik weet, in het verleden werd er op referenties geselecteerd. Hoe groter de referentie, hoe beter, hoe meer punten. Dat gebeurt niet meer. Maar nee, er wordt ook veel geloopt natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk ook.
Ja, daar heb ik zelf geen ervaring mee. Het staat wel altijd in mijn aanbestedingsdocumenten dat er een kans is om te loten. Maar waar je het net over had, punten toekennen om de selectie door te voeren, dat heeft Bonnie Epema mij ooit, collega aanbestedingsjuriste, geleerd. Want tot die tijd deed ik het wel. Maar dat is ook al.
Maar het loten, daar wil ik het ook nog wel een keer over hebben. Want je hebt loten.
Ik schrijf het op.
Ja, je hebt loten en loten.
Vandaag de notulen. Ja. De notulen van de podcast.
Ja, Peter loten gaat natuurlijk maken van de podcast. Je hebt namelijk loten en loten. En ik kan daar nog wel even een en ander over vertellen.
Maar niet in deze
podcast. In deze podcast.
Ja, we hadden het net al even over referenties gaan over het verleden.
Ja.
En wat een direct gevolg is, en jij noemde het ook, hè, in die hoek blijven zitten van wat je... Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd kreeg.
Juist.
Of zoiets. Ja. Die iets.
Ja, maar dat is een hele goeie. En dat is binnen het aanbesteden wel van toepassing. Maar ga verder, Peter.
Ja. Nou ja, dat betekent dat je eigenlijk heel veel innovatieve dingen blokkeert.
De nek omdraait.
Heel veel buiten of leveranciers die misschien niet acteren in die markt, dat je die ook afschrikt. Terwijl het juist heel verfrissend kan zijn als je nieuwe leveranciers... Ik heb 1 keer een aanbesteding gehad met sociale dienstsoftware van een gemeente hier in de buurt bij mij. En daar kwamen de 2 usual suspects, Centric en...
Nog eentje.
Die ben ik kwijt. Oh, dit is erg.
Senioren moment.
Ja, senior moment. En daar kwam een derde leverancier bij. En die bestond uit mensen van die 2 leveranciers. Die waren daar opgestapt en die waren van scratch af aan nieuwe software gaan ontwikkelen.
Hey, dat is interessant.
En dat was, als we de referentie-eisen strak hadden geformuleerd, dan waren ze niet eens door de voorselectie gekomen. Ja. En raad is, ze werden ook nog geselecteerd.
Ja.
Ze hadden zo'n verfrissend stuk software en het werd ook herkend door de beoordelaars. En dan denk ik van, ja, brede concurrentiestelling, hè, wat de oorsprong was van het aanbesteden, of het idee, het waarom van dat aanbesteden. Ja, dat blokkeer je dan.
Ja, maar dat zie je dus, dat klopt, maar dat zie je dus ook gezien jouw uitspraak. Hè? Als je altijd deed wat je, of doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dat zie je dus heel veel bij aanbestedingen, dat oude documenten van de vorige tender uit de kast worden gehaald. En die worden opgepoetst en op die manier wordt het weer in de markt gezet. Waarmee je dus inderdaad andere bedrijven en andere ideeën op voorhand uitsluit. En dat is inderdaad jammer.
Ja. Nou, dat heeft deels te maken met risicomijdend gedrag. Ja.
Onbekendheid met de markt.
Ja, ik denk dat dat een gedeelde verantwoordelijkheid is van de inkoper en degene voor wie die inkoopt.
Ja.
Soms zit er ook wel spanning tussen, hoor. Dat een inkoper zegt van, nou, laat me het rustig houden, hè? Laat me het doen. Laat me op de ingeslagen weg voortgaan, niks nieuws. En dat hij dan tegenover zijn interne klant staat. Maar omgekeerd gebeurt het ook. Dat de inkoper wel iets meer zou willen. Dat zijn de inkopers die dat spannend vinden en uitdagend. En dat de interne klant zegt van, nou, laat me dat maar niet doen.
Doe me niet. Je weet niet wat je krijgt.
Nee, precies. Oh, spannend.
Ja, dat klopt.
Dus ja.
Ja, en daarmee draai steeds, je dus. Ja? Daarmee draai je dus al die innovatieve en nieuwe organisaties de nek om. Want die kunnen niet inschrijven. En ik denk dus dat marktconsultatie daar een hele goede is. Omdat je dan, als je dat wat breder uitzet. En dan kun je het later altijd nog wat strakker maken. Maar als je dat uitzet en je krijgt reacties. En ook misschien reacties van bedrijven en ideeën waarvan je het niet verwacht had. Ja, dan heb je, denk ik, een veel bredere concurrentiestelling uiteindelijk.
Ja, ben ik helemaal met je eens. Ik bedoel, ik ben nu bezig met die marktconstatie waar ik het net over had, gaat over chalets.
Ja?
Ook wel bekend als mobile homes, ook wel bekend als staakcaravans.
Maar
we noemen ze chalets.
Ja, nee, het wordt allemaal chalets. Ja.
Ja. In eerste instantie denk je, ja, die markt bestaat. Nou ja, dat zijn de leveranciers die die dingen maken. Nee, daar zit een hele grote schil omheen van handelaren.
Zo.
En die handelaren zijn misschien nog wel slimmer dan degene die ze produceren. Want die hebben over het algemeen geen kennis van het aanbesteden. Alleen, we kijken nog een stukje verder inmiddels, dat er ook wel misschien investeringsmaatschappijen zijn die zeggen van, hey, ik vind dit wel een aantrekkelijk traject. Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik begon met dit project, dacht ik niet specifiek aan investeringsmaatschappijen. Maar ja, die zoeken toch ook investeringsprojecten?
Ja.
En dus jezelf beperken, nou, dat lossen we dus op door een marktconsultatie.
Ja, en ik denk dat dat inderdaad helpt voor een bredere concurrentiestelling. Ja, ja. Het lijkt me een mooie afsluiting van deze podcast. Tenzij jij nog iets op het hart hebt wat je vreselijk graag gezien dit onderwerp wil vermelden.
Nee, ik denk dat onze belangrijkste opmerking inderdaad aan het eind zat, Octavia. Die van die marktconsultatie.
Ja, dat denk ik ook.
Dat zouden meer mensen moeten doen. Meer aanbestedende diensten.
Dankjewel, Peter.
Graag gedaan, Octavia.
En dit was de derde keer. Ik hoop dat deze nu goed is. En dank voor het luisteren aan iedereen.